onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, een vrijdagochtend is door de Heer uit ons midden weggenomen. Zuster Teuntje, Wilhelmina, Vlier, Kraaienveld. In de leeftijd van 95 jaar. Gelegenheid tot condoleren, dinsdagavond van 7:30 tot 8:30 in de zaal van de kerk. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal woensdagochtend om 11:00 gehouden worden in de zaal van de kerk. Daarna zal de begraafplaats aan de Scheldestraat plaatsvinden, de begrafenis. Wij willen nu samen zingen om dit te gedenken. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 19e vers van Psalm 89. Dan stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen Psalm 119, vers 75. Hoor, Heere, mijn stem naar uw goedgunstigheid. En daarna lezen wij uit Gods woord, Handelingen 19, vers 1 tot 7. En dat is ook de tekst voor de prediking. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 119, vers 75. En daarna de tekst voor de prediking, Handelingen 19, vers 1 tot en met 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn de dienstknecht, nog zijn de dienstmaagd, nog zijn de os, nog zijn een ezel, nog iets dat u naaste is. Terwijl Apollos de Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreisd hebbende de Efeze kwam en enige discipelen aldaar vindende, zeide hij tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zei tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heer Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen.
In onze voorbidden willen we denken aan de rouwdragende familie Vlier. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken over deze dienst. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Op deze dag, die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst geheiligd is, die u afgezonderd hebt om te rusten van al onze dagelijkse arbeid en ons te verlustigen in uw werk, in het werk der schepping, in het rijk der natuur, maar in het bijzonder in het werk der herschepping, door de schriftuur. En Heere, u hebt ons die dag gegeven, niet om te luieren, maar om te gedenken. Want uw woord zegt het, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En Heere, leer ons toch wat dat is, dat wij actief mogen denken aan u, gewerkt door de Heilige Geest, en met uw woord bezig mogen zijn. En open dan dat woord voor ons hart, en ons hart voor dat woord. Open het woord voor uw dienstknecht, dat hij de kracht mag krijgen en het inzicht om uw woord te verkondigen naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Het zal ook in het bijzonder gaan over het werk en de persoon van de Heilige Geest. Een grote verborgenheid voor ons. Van nature zijn we blind in hemels wegen. Maar het behaagt u toch om uw Geest te geven, de grote uitlegger van het woord, de inwendige leermeester, waarvan u echt gezegd hebt, Heere Jezus, die zal u in al de waarheid leiden. Die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En dat doet hij toch door zijn woord. En Heere, wij bidden u of gij dat vandaag ook wilt doen. Dat dat woord mag strekken tot waarachtige bekering, wanneer we u nog niet kennen en vrezen. Dat dat woord ook voor degene die u vrezen, toch voedsel mag zijn op de levensweg en onderwijs mag geven om geleid te worden op de smalle weg die ten eeuwige leven leidt. Want Heere, wij hebben dat samen ook gezongen. Hoe uw volk en kinderen omringd worden door allerlei aanvallen van binnen en van buiten, en bescherm ze toch. En dan is er ook verdriet in het midden van de gemeente. Daar een geliefde oude zuster, moeder en oma uit het leven is weggenomen. We kennen haar allemaal. Altijd trouw hier onder het woord opgekomen. En we weten dat ze de gemeente lief had. Hartelijk was ze verbonden aan ons als gemeente, maar in het bijzonder aan haar kinderen en haar kleinkinderen. Die droeg ze op haar hart. En we willen dan ook uw naam erkennen, wat u in haar aan hen hebt willen geven. Tot op het laatste toe hield ze de belangstelling en de zorg voor haar nageslacht. Een talrijk nageslacht. En Heere, geestelijk zijn we geroepen om haar over te geven, in uw hand te laten. Want, Heere, u vergist zich niet. En u weet hoe zij geroepen heeft tot u. En ook dat is een getuigenis voor de kinderen, een roepstem, om u de Heere te zoeken. En we bidden van u, geef toch, dat dat zoeken geboren mag worden. En dat de ware troost een deel mag worden. Sterk ze wanneer ze aanstaande woensdagochtend bij het open graf zullen staan van hun ouders. Dat de belofte waar mag worden, ik zal u geen wezen laten. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Heere, gedenk zo alle rouwdragenden. Ook de familie die nog over is van het geslacht, dat zijn er nog weinig. Dat zij ook gesterkt mogen worden in hoge ouderdom. En dat ze hun ziel mogen wegdragen als een buit. Heere, wij bidden u voor allen die bedroefd zijn en treuren. Wilt u kracht geven om dat dagelijks te dragen en te verdragen. Wilt gij troosten, Heere, zoals niemand anders kan troosten, omdat u dat leven kunt geven, dat nimmer meer vergaat. Heere, wij bidden u voor degenen die aan huis gebonden zijn, de zieken in ons midden. Wees gij toch bij hen, als ze meeluisteren via de kerktelefoon. Sterk degenen die een stil kruis moeten dragen, dagelijks pijn hebben, zich eenzaam voelen. Heere, gedenk ze. Gedenk aan hen die zorgen hebben in hun huwelijk, met kinderen. We bidden u of gij uw trouwe vaderzorg wilt tonen over de gemeente. Gedenk ons allen tezamen in uw gunst en goedheid. En hoor gij ons gebed uit genade alleen. Amen. Wij zingen Psalm 33, vers 2, 3 en 6. De Heere zegen u en uw gaven. 33, vers 2, 3 en 6. Zingen wij straks na het amen van de prediking, psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest, ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kan staan. Het 8e vers van Psalm 66 naar het amen van de prediking. Gemeente, vorige keer toen we begonnen zijn met deze serie over Pinksteren in Efeze, toen hebben wij gehoord dat Paulus een heel kort tijdsbestek in Efeze is geweest. Eigenlijk niet meer dan een soort kennismaking. En dat hij ook direct wel goede ingang kreeg in de synagoge. En toen hij daarna wegging, werd hij opgevolgd door Apollos. Dat hebben we gehoord. Apollos die alleen maar wist van Johannes de Doper, maar wel van de weg des Heren. Dus hij wist al wel van Christus af. Maar hij wist nog niet hoe het allemaal verder was gegaan. En we hebben dat toen genoemd een voorbereiding op Pinksteren. Pinksteren is toch uiteindelijk ook het teken dat Christus verhoogd is en zit aan zijn vaders rechterhand. En we willen dan daar nu mee verder gaan vanuit Handelingen 19 vers 1 tot en met 7. En dan schrijven we boven de prediking Pinksteren in Efeze. Twee gedachten: aanloop, verloop. Pinksteren in Efeze, de aanloop en het verloop daarvan. En dan komt Paulus dus voor de tweede keer in Efeze. En als hij daaraan komt, dan heeft hij een bijzondere ontmoeting. Namelijk van 12 mannen. Deze 12 mannen die wonen in de hoger gelegen delen rond Efeze. En zij worden in vers 1 genoemd discipelen. En als Lucas, de schrijver van Handelingen, mensen aanduidt met discipelen, dan wordt daar in het boek Handelingen altijd ware christenen mee bedoeld, of gelovigen. Maar met deze discipelen is er wat aan de hand. Want uit alles blijkt dat Paulus een soort gesprekje krijgt met deze 12 mannen. En van daaruit komt hij dan met een onderzoekende vraag, die we lezen in vers 2. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En dat is een diep doordringende, onderzoekende vraag van Paulus. Want hij merkt wel aan deze discipelen dat het discipelen zijn van hun eigen karakter. Calvijn die typeert deze discipelen als pas bekeerde en onontwikkelde discipelen. Beginnelingen, zouden wij zeggen. En Paulus die gaat er ook wel van uit dat zij tot geloof zijn gekomen, want dat blijkt heel duidelijk uit die vraag. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Dus toen jullie tot geloof zijn gekomen. En waarom vraagt dan Paulus dit? Omdat hij hoort in de wijze waarop zij dat onder woorden brengen, dat er iets aan hapert. Voor Paulus is namelijk het bezit van de Heilige Geest van beslissende betekenis. En hij merkt wel dat er enige kennis is, ook van Jezus, net zoals bij Apollos, omdat zij later dat ook zeggen, dat ze alleen de doop van Johannes kennen. Maar hij mist toch het volledige spreken overeenkomstig het werk van de Heilige Geest. En wat in die dagen kenmerkend was, om te weten, heb ik de Heilige Geest ontvangen, ja of nee? Dat was de bijzondere gaven die daarmee gepaard gingen. En die mist Johannes bij deze discipelen. Voor Paulus is dus iemand een ware gelovige als hij de Heilige Geest heeft ontvangen. We kunnen dat in verschillende brieven lezen van de apostel Paulus. Romeinen 8 vers 15, 1 Korinthe 2 vers 12, Galaten 3 vers 2. Om die laatste als voorbeeld te nemen, dan zegt Paulus immers tegen de Galaten: hebt gij de Heilige Geest ontvangen door de prediking der wet of door de prediking des geloofs? Met andere woorden, Paulus die zegt: door de prediking des geloofs ontvang je de Heilige Geest. En onze kanttekeningen schrijven dan bij die tekst: dat zijn de gaven des geestes, namelijk de gaven der wedergeboorte, der heiliging en der aanneming, zo zeggen onze kanttekeningen. Een belangrijke vraag dus. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? Dat is voor ons ook een belangrijke vraag. Of we weten dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, de geest der aanneming tot kinderen, die allen ontvangen die wederom geboren worden. En wat geven dan deze discipelen voor een antwoord? Wij lezen dat in vers 2. Ze zeggen: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En als je dat zo op het eerste gezicht leest, gemeente, dan lijkt dat toch een heel vreemd antwoord. Deze discipelen, en we mogen aannemen dat het Joden zijn die bekend zijn met het Oude Testament, bekend zijn ook met de prediking van Johannes de Doper, die zeggen: we hebben zelfs nooit gehoord dat er een Heilige Geest is. Hoe bedoelen deze discipelen dat? Uiteraard bedoelen ze dit niet in de volstrekte zin van het woord. Dat kan natuurlijk niet. Want het Oude Testament spreekt volop van de Heilige Geest. En ook Johannes de Doper sprak reeds van de Heilige Geest. Ik citeer een hele bekende, belangrijke sleuteltekst voor onze prediking van vanmorgen, namelijk Matthäus 3 vers 11, waar Johannes zegt: ik doop u wel met water, maar die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest. Als ze echt discipelen zijn van Johannes, dan weten ze wel van het bestaan van de Heilige Geest. En daarom moeten we dit zo opvatten, geliefden, dat zij nog niet gehoord hadden van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals die plaats had gevonden in Jeruzalem op de Pinksterdag. En dan gaat de apostel verder met zijn vragen. Het is een gesprek, niet waar? Waarin zijt gij dan gedoopt? En dan geven ze een antwoord: in de doop van Johannes. Dus ze zijn wel gedoopt. En dat is een belangrijke vraag voor de apostel Paulus. Want daar haakt Paulus op in. Hij wil weten in wiens naam ze gedoopt zijn. En ze zeggen: we zijn in de naam van Johannes gedoopt. Of de doop van Johannes hebben wij ontvangen. Zoals dat met andere woorden klinkt. En dan gaat Paulus onderwijs geven. De versen 4 en 5 kunnen bij elkaar gelezen worden, maar daar kom ik straks wel op terug. Wij lezen vers 4. Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. Dus hij gaat deze leerlingen nader onderwijs geven. Hij gaat de doop van Johannes uitleggen. Wat was dat voor een doop? Nu zegt hij: dat is de doop der bekering. En wat is dat, gemeente? We hebben dat ook aan het begin van dit jaar in onze korte serie over Johannes de Doper uitgelegd. Maar ik wil dat nog een keer doen. Wij kennen Johannes de Doper. Wij kennen zijn prediking. Dat hij opriep tot bekering. En heel concreet, niet waar. Dat hij opriep om boete te doen. En wat betekent dat concreet? Heel concreet betekende dat voor Johannes. Dat de hoorders hun zonden gingen belijden. Niet voor de mensen allereerst. Maar allereerst voor het aangezicht van God. En dan niet alleen maar zeggen tegen de Heere wat ze gedaan hebben, maar daadwerkelijk ermee breken. Het de deur uitdoen. Of daadwerkelijk breken met concrete zondige praktijken en gewoonten. En daarover boete doen en berouw. En de Joden die wisten wel wat dat betekende. Dat betekende zich dompelen in zak en as. En hun kleren scheuren om ook in de uitwendige teken te laten zien dat ze echt berouw hebben. Dat het hen leed doet en dat het hen smart doet. Wat zij gedaan hebben tegenover de Heere. En de apostel die zegt dan hier ook de dood der bekering zeggende tot het volk. Want die dood der bekering had namelijk een doel. Namelijk dat zij voorbereid zouden worden op de komst van de Messias. Zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. Dat was het doel van die doop. Met andere woorden, niet alleen maar de verootmoediging, maar ook de verwachting. Want in die doop werd hen de belofte voorgehouden, die na mij komt, was eer dan ik. Die na mij komt, is ook sterker dan ik. En Johannes die heeft daarbij de belofte van de vergeving van zonden uitgesproken. Matthäus 3. Hij predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden. Nee, het was niet zo dat zij daadwerkelijk vergeving van zonden ontvingen door de doop van Johannes. Want dat kan Johannes niet geven. En dat kan het water van de doop van Johannes niet bewerkstelligen. Maar de belofte van de vergeving werd hen toegezegd. En deze belofte zou verwezenlijkt worden door de Heere Jezus Christus. En let dan op de volgorde die Paulus uitspreekt. Dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Wij zouden het op zijn Joods zo kunnen zeggen, in de Messias Jezus. En dit is natuurlijk een korte samenvatting van datgene wat Paulus tegen deze 12 mannen verteld heeft. Hij heeft het natuurlijk uitgebreid. Hij heeft natuurlijk verteld, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus inmiddels gekomen is. En dat moeten deze mannen geweten hebben. Want Johannes de Doper die heeft hem gezien. Die heeft hem aangewezen. Als ze dan daar zijn blijven steken, moeten ze Paulus gelijk geven. En Paulus die heeft de draad opgepakt en die is natuurlijk verder gegaan met deze 12 mannen. En heeft hen verteld van de omwandeling van Jezus op aarde. En van de grote wonderen die hij verricht heeft. En van de preken die hij gehouden heeft. Heeft hen verteld natuurlijk van de gevangenneming en de veroordeling en de kruisiging en het sterven en het begraven worden en ook de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Indirect ligt er een vermaning in deze uitleg van de apostel Paulus. Naar deze 12 mannen die leerlingen van Johannes de Doper zijn geweest, of aanhangers van zijn leer. Welke vermaning? Dat ze niet moeten blijven steken in de leer van Johannes de Doper. Dat zij ter harte moeten nemen welke doel Johannes de Doper had, namelijk dat hij een voorloper was van de Heere Jezus en dat hij de weg gebaand heeft naar de Heere Jezus. Deze discipelen waren er bij blijven steken en hadden waarschijnlijk dus de prediking van Johannes de Doper niet goed verstaan. Daarom gaat de apostel Paulus het uitleggen. En hij vermaant hen indirect door die onderzoekende vraag: hebt gij de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? Toe, onderzoek jezelf eens. Want er klopt iets niet. Dat mag dus gevraagd worden door een herder en leraar, wanneer er sprake is van een gesprek over: wat geloof je nu eigenlijk? En eigenlijk zegt hij daarmee: jullie hebben de Geest nodig. Calvijn die tekent hierbij aan dat wij dat allemaal nodig hebben, geliefde gemeente, als het gaat om het verstaan van onze doop. Want deze 12 mannen, die dreigden daarop te rusten, daarin te berusten. Ze wisten per slotverrekening niet meer, maar ze hadden er schijnbaar ook genoeg aan. Aan de doop van Johannes. Maar die doop moet toegepast worden. En dat geldt ook voor onze doop. Zullen we dat ook meenemen? Nu zijn wij niet direct een gemeente die zo gearriveerd is als het gaat om het verbond en om de heilige doop, zoals dat in bepaalde kringen wel het geval is. We zijn allemaal opgevoed bij de gedachte dat we wederom geboren moeten worden. En dat de heilige doop ons de belofte toezegt. Maar laten wij er wel voor waken door het woordje slechts ertussen te plaatsen. Die ons slechts de belofte toezegt, alsof dat niks is. Het is heel wat hoor, om gedoopt te zijn. Jongens en meisjes, vanmiddag zal er ook een doopdienst plaatsvinden. Daarmee heeft de Heere je al afgezonderd. Dat is een van de voorbereidende werkzaamheden in je leven, om tot bekering te komen. Maar zul je er nooit vals op rusten. De heilige doop, dat is niet een stuk moeras waarin je wegzakt. Maar het is ook geen bouwgrond waar je je zaligheid op kunt bouwen. Het is een pleitgrond. En indirect zegt Paulus tegen deze leerlingen van Johannes: hebben jullie daar nou ook om geworsteld? Waarom geworsteld? Om de Heilige Geest. Want dat had immers Johannes gezegd: ik doop u wel met water. Maar die na mij komt,
die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Daar zat een aansporing in, dat ze niet moesten blijven steken bij Johannes. En wat heeft dat Johannes in zijn leven ook gepraktiseerd? Door van zich af te wijzen en door te zeggen, hij moet wassen en ik moet minder worden. Door zijn discipelen bij zich vandaan te sturen, naar hem toe, ook toen hij diep in de put zat. Want toen hij daar in de gevangenis zat, vroeg hij het voor zichzelf, zo zeggen sommige uitleggers, maar er zijn ook wel uitleggers die zeggen dat hij die vraag stelde voor de discipelen. En op zichzelf genomen is die uitleg ook wel aannemelijk, want die discipelen raakten er ook van in de war dat hun eerste meester verdween en dat hij in de gevangenis zat en dat hij daar zo zat te tobben en dat ze in twijfel raakten en zeiden, is die Jezus van Nazareth wel de echte Messias? Kijk, die leerlingen van Johannes de Doper, die moeten niet blijven steken, geliefde gemeente. Want anders dan dreigen ze half bekeerd te zijn. En is dat wel bekeerd? En daar ligt een les in. Want misschien zitten er onder ons ook wel die weet hebben van Johannes de Doper. En wat bedoel ik daarmee? Die weet hebben van Mozes. Die weten wat het is in hun leven om stilgezet te zijn op de levensweg. En ontwaakt te zijn. En dat ze ontdekt zijn aan hun zonde en aan hun schuld. En dat zij tot belijden is zijn gekomen van die zonde en die schuld. En dat zij ook daadwerkelijk gebroken hebben met de zonde in hun leven. En dat ze zo over de aarde gaan, dragende het kleed van de boetvaardigheid. Dat zij echt tegenover de Here dikwijls de zonde van hun eertijds bewenen. Dat ze voelen tegen God gezondigd te hebben. En dat ze een liefdesbetrekking hebben tot de Here en tot zijn dienst. Maar dat ze toch niet verder komen dan Johannes de Doper. Dat ze wel eens de mogelijkheid hebben mogen zien buiten zichzelf dat er een weg ter ontkoming is. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat ze begeren aan de voeten van die hoogste profeten zitten, maar dat ze niet verder komen. En als je dan die vraag krijgt, hebt gij wel de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? Dan is dat een ziels doorzoekende vraag die we allemaal ter harte moeten nemen. Want het lijkt wel alsof Paulus dat in twijfel trekt. Zouden het wel ware gelovigen zijn? En hij heeft met die vraag natuurlijk een bedoeling. Daarom gaat hij onderwijs geven. Hij kapt dat niet weg. Dat zij door Johannes gedoopt zijn. Hij gaat er als het ware naar terug. En hij legt zijn vinger erbij. En zegt, blijf daar nou niet in steken. Want de bedoeling daarvan, dat is de doop der bekering opdat gekomen zou tot Christus Jezus. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? En geliefde gemeente, dat is vandaag aan de dag niet anders. Want wat doet Gods geest als hij komt als een geest der dienstbaarheid door de prediking van de wet? Dan gaat die geest mij niet alleen maar stilzetten. Dan gaat die geest mij niet alleen maar gewillig maken om met de zonde te breken en mijn zonden te belijden voor het aangezicht van God en de Heere te zoeken. Maar de geest die leert mij te sterven aan de wet. Die leert mij te sterven aan Mozes. Die leert mij te sterven aan Johannes de Doper. Dat is een heel belangrijk aspect van het werk van de geest der uitbranding. De geest die snijdt alles af. En daarom zegt ook Paulus, hebt gij de geest ontvangen nadat gij geloofd hebt, is het ook verder gegaan met jullie. Want als je in dat eerste blijft steken, geloof je dan ook daadwerkelijk in het volkomen en volbrachte werk van Christus? Want het is verder gegaan en het moet met u ook verder. De pijl ligt verder. En dat bedoelt hier de apostel Paulus, om daar die 12 leerlingen in te onderwijzen. En laat dat ook het gebed zijn. Als je zegt, er hapert wat in mijn geestelijk leven, hoe kom ik verder? Nou, dat luisteren we in het verdere verloop. Onze tweede gedachte, vers 5. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van Jezus. En gemeente, dan komen wij voor een moeilijkheid te staan in deze tekst. Want als je dit zo leest, dan lijkt het net alsof deze leerlingen van Johannes de Doper voor de tweede keer gedoopt worden. Lees maar mee, dat staat heel duidelijk. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heren Jezus. Dus nog een keer gedoopt. Nou, daar schrik ik van. Want ja, dat komt wel eens voor, nietwaar, dat iemand zich nog een keertje laat dopen. Als kind gedoopt. En dan komen ze zogenaamd tot het inzicht dat de kinderdoop niet bijbels is. En dan komen ze zover dat ze zich nog een keertje laten dopen. En dat is een verdrietige zaak. Ook een onbijbelse zaak. Maar verdrietig ook voor ouders. En dan bellen ze hun vader en moeder op en dan zeggen ze, pa, ma, ik wil u iets vertellen. Wat dan? En die ouders zagen dat natuurlijk al aankomen. Ik wil me laten dopen. Ja, maar kind toch? Je bent toch al gedoopt? Ja, maar die telt niet. En dat is niet bijbels geweest. Nou, ik ga die discussie natuurlijk niet nadoen. En dan kun je wel zeggen, dat lees je nergens in de Bijbel, dat iemand nog een keer gedoopt wordt. Maar dat lees je hier wel. In vers 5. Of lees je het soms niet. Gemeente, ik wil u daar wel mee vermoeien. Ik heb 5 verklaringen gevonden. Ik heb gedupt, zal ik dat allemaal wel zeggen. Maar om u te laten voelen hoe er mee geworsteld is, meen ik toch dat ik het moet zeggen. Onze kanttekeningen, die zeggen met vers 5, het woordje hem dat daar schuin gedrukt staat, daar wordt niet Paulus mee bedoeld, maar daar wordt ook Johannes mee bedoeld. En dat is een hele aannemelijke en gemakkelijke uitleg trouwens. Want als je dan gewoon vers 4 en 5 leest, lees maar mee. Maar Paulus zeide, Johannes heeft Wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En die Johannes hoorden, werden gedoopt in de naam des Heren Jezus. Dus onze kanttekeningen die zeggen, het gaat hier helemaal niet over een tweede doop. Maar het is gewoon dezelfde doop. Bijbelprofessor van der Versteeg, christelijk gereformeerd hoogleraar, Nieuwe Testament, die legt het zo uit. Paulus, die vindt dat deze 12 mannen geen echte gelovigen zijn. Omdat hij merkt dat ze de Heilige Geest niet hebben. En hij trekt dan de conclusie dat die eerste doop dus niet geldt. En dat ze daarom nog niet ingeleid zijn in de christelijke gemeente. Een andere uitlegger, dat is professor Floor. Is ook christelijk gereformeerd geweest. Is later naar Zuid-Afrika toegegaan, hoogleraar geworden. Die zegt, er is hier wel degelijk sprake van een overdoop. Hier gaan de discipelen van Johannes de Doper over van de oude bedeling in de nieuwe bedeling. En in de nieuwe bedeling ontvangen ze allemaal de christelijke doop. Professor Grozijde, ook een hoogleraar Nieuw Testament, die zegt, ze zijn op de verkeerde manier gedoopt, want ze zijn na de periode van Johannes de Doper gedoopt met de doop van Johannes. En die periode die was al lang afgesloten. Calvijn tenslotte, dat is de vijfde verklaring, die gelooft dat hier geen sprake is van overdoop. Hij zegt namelijk, de doop van Johannes is ook een christelijke doop. En hij gelooft dat hier sprake is van de doop met de Heilige Geest. Dus hij leest het zo. En die Paulus hoorden werden gedoopt in de naam des Heren Jezus Christus. Calvijn die kiest dus voor de uitleg dat het hier gaat om de doop met de Heilige Geest. En gelet op het vervolg, gemeente, vers 6. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Je moet een keuze maken. Kies ik ook voor die uitleg van Calvijn. Dat hier dus sprake is van de doop met de Heilige Geest. En dan kom ik even naar die sleuteltekst terug. Matthäus 3 vers 11. Wat staat daar? Ik doop u wel met water, maar die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest. En goed, u hebt gelijk. Je kunt erover blijven discussiëren dat hier sprake is van een tweede doop. Zo kun je het toch ook lezen, het staat er toch letterlijk, dominee. Maar je vindt nergens elders in het Nieuwe Testament nog een voorbeeld dat iemand voor de tweede keer gedoopt wordt. Daarom geloof ik dat we toch in de betrouwbare richting gaan als wij kiezen voor wat Calvijn zegt, dat deze 12 mannen gedoopt worden door de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Dat staat in vers 6. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Je ziet het voor je. Paulus die legt hun de handen op als een symbool dat hij wat gaat geven, wat over gaat dragen op deze 12 mannen. Niet dat Paulus de macht had om de Heilige Geest te geven, maar hij was wel bevoegd om namens de verhoogde Christus deze handeling te verrichten. En nu is het niet zo dat een isgelijkteken is op het moment dat Paulus dan de handen oplegt, dat ze dan direct de Heilige Geest zullen krijgen. Dat is Gods vrijmacht. Maar hier gebeurt het wel. Hier gebeurt het dat direct als Paulus hen de handen oplegt, dat zij gedoopt worden met de Heilige Geest. Als een gave van de verhoogde Christus. En daarmee ontvangen ze het bewijs dat zij een levend lidmaat zijn van de christelijke gemeente. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd zijt? Efeze 1 vers 13. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest, zegt Paulus. Dus iemand komt tot waarachtig geloof en ontvangt de Heilige Geest. Belangrijke tekst die dit onderbouwt, dat is 1 Korinthe 12 vers 13. Daar staat namelijk, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij vrijen, het zij dienstknechten, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dus weer dat van gedoopt door de Heilige Geest, gedrenkt, helemaal vervuld door de Heilige Geest. Begrijpt u, gemeente, dat de apostel Paulus die vraag dan ook stelde aan deze 12 mannen: hebt gij de Heilige Geest wel ontvangen nadat gij geloofd hebt? Want deze 12 mannen die zeiden tegen Paulus: maar wij geloven ook, oor Paulus. Wij geloven dat Jezus gekomen is. Maar ze bleven steken. Het kwam niet verder. Er zaten al jaren tussen. Hoe zat dat dan? Hoe zit dat dan? En als zij dan notabene zeggen: ja, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is, dan schort er toch wat aan. Want onze Heidelberger catechismus zegt heel duidelijk dat de Heilige Geest het tegenpand is in de harten van Gods kinderen. Het bewijs is dat er een wonder gebeurd is in hun leven. Namelijk dat de Heilige Geest intrek genomen heeft in het hart en leven van deze gelovigen. En dat miste Paulus bij hen. Namelijk de geest des geloofs. Wel de geest der dienstbaarheid ontvangen, tot vrees. Want buiten de geest der dienstbaarheid is er die niet. Echt niet. Dan leven wij ons leventje voort. Dan zijn we rustig en kalm. Of vals gerust. Of lijdelijk. En dan wachten we het maar af. Maar als die geest der dienstbaarheid komt, dan komt hij ons wakker te schudden uit onze valse rust en te ontwaken uit onze doodslaap. Dan opent hij onze ogen, dat heb ik gezegd. Dan laat hij zien dat ik onbekeerd ben, dat bekeerd moet worden. Dat er een breuk moet komen, jazeker. Maar wanneer je blijft steken daarin en het komt nooit verder, dan mag die vraag gesteld worden of we werkelijk dat tegenpand hebben gekregen als bewijs dat we kinderen God zijn geworden. Voel je? Onze Dordtse leerregels die beleiden dat zo kostelijk in hoofdstuk 1 artikel 12. Wat zijn de kenmerken van het kindschap Gods? En dan noemen ze een aantal kenmerken en dan zeggen ze dat is een waar geloof in Christus, de kinderlijke vreze Gods, de droefheid naar God over de zonde en een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Kijk, en dat is de bedoeling van de waterdoop. Dat persoonlijk in je leven een werkelijkheid gaat worden. En wat zijn dat voor mensen, geliefden? Dat zijn mensen die zijn aan een eind gekomen met zichzelf. Dat zijn mensen die zijn buiten hoop geraakt. Ook met alles wat zij beleefd hebben. Die hebben daar geen houvast meer aan. Die zijn daar doorheen gezakt. Ook al is er een omkeer plaatsgevonden in hun leven. En hebben ze hartelijk mogen schreien voor het aangezicht van de Heere over hun zonde en ongerechtigheden. Maar dat is allemaal opgedroogd. En ze lopen met een gemis dat ze niet verklaren kunnen. Dat kan alleen de Heilige Geest u laten zien. Dat is daadwerkelijk een Jezusgemis. Dat je inzicht gaat krijgen dat de grond der zaligheid buiten jezelf ligt. En hoe die grond der zaligheid verworven is. Daar heeft de apostel Paulus immers onderwijs in gegeven bij deze leerlingen van Johannes de Doper. En als dat onderwijs dan gegeven wordt, geliefde gemeente, dan moet dat toegepast worden door de Heilige Geest, of beter gezegd, toegeëigend. Want de Heilige Geest die laat zien dat ik dat mis. Het leunen en steunen op de enige grond der zaligheid. De Heilige Geest laat mij zien dat ik leun en steun op mijn gemoed. En dan heb ik het vandaag en morgen heb ik het niet. Zo is het toch. En dan wil ik graag in de prediking dat weer verklaard horen. Dat ik mijn naam hoor noemen. En dan krijg ik weer een beetje moed en hoop. En dan zeg ik, zou dan de Heere toch met me begonnen zijn? En als dat nooit afgenomen wordt, dan kan een mens daar zijn hele leven lang over blijven sudderen. Sudderen. En hebt gij dan de geest der aanneming ontvangen? De geest die mij leert datgene wat mij in Christus in de belofte geschonken is deelachtig te maken. Hoe je? Kijk, en dan gaat de persoon van Christus waarde krijgen voor die ziel. In zijn namen, in zijn ambten, in de staat van zijn diepe vernedering, in de staat van zijn verhoging, in zijn naturen. Dan gaat hij waarde krijgen voor je ziel. Als dat gemis gewerkt wordt. En hoe wordt dat gewerkt? Dat wordt gewerkt, geliefden, door de totale afsnijding van de werken der wet. En dat doet de wet zelf. Paulus zegt, ik ben door de wet, aan de wet gestorven. En wij verstaan dikwijls door de wet dat ik me ga opknappen. Toch? Dat ik de wet aan mijn kant wil krijgen. Ja toch? Ja, dat doet de mens. Maar hou er goed rekening mee, geliefden, dat ook de gemoedelijke gevoeligheden gemengd zijn met een wettische geest. Laten we maar eerlijk zijn. Ik ben net zo hoor. Als ik weer eens hartelijk geschreid heb. Dan, ja dat zeg ik natuurlijk niet. Maar heimelijk zeg ik van, ik heb toch wel weer hartelijk mogen schreien en kostelijk mogen kerken. Ik heb toch wel weer een paar betaalpenninkjes bij me. Nou nee dominee, nee, absoluut niet, nee dat nee. Nee dominee, dat is niet zo, dat zijn geen betaalpenninkjes. Wat is dan je betaalmiddel? Ja, je weet het wel, dat moet natuurlijk het bloed van Jezus Christus zijn. Maar hoe komt het daar? Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je het. De confrontatie met Gods recht doet mij alles verliezen buiten Christus. En dat doet de geest. Zodat die geest laat zien dat er een andere gerechtigheid moet komen. Hebt gij de geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? De geest die je leidt naar die vreemde gerechtigheid die alleen voor God kan bestaan. Want goed doet immers geen nut ten dagen der verbolgenheid. Maar de gerechtigheid redt van de dood. Hebt gij die geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? Die stuwt als het ware naar hem toe. Die doet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En dat heeft apostel Paulus mogen verkondigen aan deze 12 mannen. Gaat de Heilige Geest dat toepassen, dat onderwijs. Dan opent hij de ogen van deze 12 leerlingen voor wat daarmee bedoeld wordt. Dat is namelijk, hebt gij de geest van Christus ontvangen nadat gij geloofd hebt. En voelt u als je daar nou nog voor staat, wat je dan nodig hebt. Dat is de geest van Christus. Dat is de gave van de verhoogde Christus. En die gave die kan alleen maar geschonken worden op grond van de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dat moet aan Gods recht voldaan worden. Door het bloed van Hem. En van daaruit schenkt God zijn geest. Die geest hebt gij die ontvangen nadat gij geloofd hebt. Want wat is geloven? Geloven is ten diepste niet anders dan vluchten tot de zaligmaker. Dat is geloof. En heb gij toen de geest ontvangen? Die geest die immers de zondaar ervan verzekert. Dat het niet te vergeefs is geweest om met al mijn zonden en ellenden zich tot hem ter genezing te wenden. Zodat hij geen vreemde meer voor je is. En dat je met de apostel mag zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. Waar dan heen tot u alleen. Gij hebt de weg ontsloten. Zodat we door hem tot God gaan. En dat hij de enige grond der zaligheid voor mijn ziel wordt. Kijk, en dan gaat de Heilige Geest hen in oefenen. In dat allerheiligst geloof. Door telkens er plaats voor te maken. Voor een nieuwe weldaad die uit hem geschonken wordt aan de ziel. Deze 12 mannen krijgen bewijzen dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Wij lezen dat in onze tekst. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Ze krijgen dus daadwerkelijker bewijzen bij. Gaven. Dat was in die tijd van de vroegchristelijke kerk. De eerste gave die ze krijgen, dat is de tongentaal. Want zo moeten we dat lezen. En zij spraken met vreemde talen. En wat is dat? Ja, dat is een onverstaanbare brabbeltaal. Maar de Heilige Geest gaf die taal om God te loven. Er zijn er wel die menen dat dat een soort engelentaal is, maar daar zijn geen gronden voor. Of dat dat de hemeltaal is. Die gave is inmiddels ingetrokken, die kom je niet meer tegen. Ja, in sommige pinksterkringen zeggen ze nog steeds deze gave te hebben, maar ze kunnen het niet verklaren wat er dan gezegd wordt. Want daarom staat er achter, en ze profeteerden. Dat gaat altijd samen op. En wat betekent dat, profeteren? Uitleggen. Uitleggen van het woord van God, maar ook van wat zij zeiden, wat zij beleefden. En is dat ook niet de beleving van al Gods kinderen, wanneer het doorbrekend licht komt, wanneer ik van alles afgesneden word, buiten Christus en Christus aan mijn ziel geopenbaard wordt en geschonken wordt. Wat blijft er dan over, geliefde gemeente? Dan blijft er aanbidding over. Aanbidding. Dan kun je dat niet onder woorden brengen. En dat is dan geen tongentaal. Maar dan is dat wel de taal van je hart. Waarmee je de Heere wil loven en prijzen. En je gaat profeteren. Je wordt een kleine profeet, een kleine profetes. Dat had immers Joël beloofd. Als die geest uitgestort zou worden, dan zouden de dochters en de zonen en de jongelingen en de jonge maagden, die zouden profeteren en dromen. Nee, dat betekent niet dat ze niet nuchter bleven. Ze bleven wel degelijk nuchter en realistisch. Maar dat betekent dat zij ook gebruikt werden om... Ach, laten we het maar zingen. Komt, luister toe, gij God bezit. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Amen. gebed. O Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht en wij bidden en smeken u om de gave van de Heilige Geest. Wat hebben we die toch nodig, Heere, want we zijn blind in hemelswegen. We tasten in het duister. Tenzij dat de Heilige Geest ons het licht ontsteekt in ons hart, zodat we leren wie we zijn in onszelf. En dat we in aanraking komen met de heiligheid en de majesteit van God. En dat we God zonder gerechtigheid niet aan kunnen doen. En breng ons dan maar af van alle eigen gerechtigheid, o Heere. En leid ons toch de gerechtigheid van Christus. Uit genade alleen. Amen. Zingen we tenslotte het 15e vers van Psalm 18. Dank de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.